بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بست كايكس تاوش على إشت ذلك نامس مسالف نيدر فان هارت فاوكم هيتا باي نيوة أوتسندين فان اليقين لايف. أن بزل ديزة آفند أو بيتر خزاخ دي كومن دي منوتة met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala stilstaan bij een onderwerp dat er één betreft wat de gemoederen bezighoudt, zou je kunnen zeggen. Een onderwerp dat voor velen een knelpunt is gaan vormen in hun geloof, en een onderwerp dat voor verwarring heeft gezorgd bij een velen van ons. En alvorens ik van start ga met de stof of het onderwerp, wil ik de kijkers thuis attenderen op het feit dat misschien datgene wat we de komende minuten zullen bespreken voor een enkeling totaal nieuw is, of voor sommigen misschien heel veel nieuwe zaken zal bevatten. Dus daarom wil ik het advies allereerst geven aan de broeders en zusters voor wie het allemaal nieuw is, of die misschien nog niet heel veel achtergrondinformatie en kennis hebben omtrent het onderwerp al-Qadr, om zeker pen en papier bij de hand te houden of iets van een Wordbestand of dergelijke open te gooien. Dus op het moment dat het onderwerp nieuw voor jou is, dan zou ik zeker adviseren om te noteren. Waarom? Want de ervaring leert namelijk dat datgene wat niet opgeschreven wordt vaak na een poos ook weer verdwijnt. En als we spreken over de voorbeschikking, beste broeders en zusters, dan dienen wij goed te beseffen dat het geloven in de voorbeschikking en het geloven dat Allah tabaraka wa ta'ala alles heeft voorbeschikt, of het lot zoals dat ook wel genoemd wordt, een van de pijlers of een van de zuilen van het iman is. En ieder van jullie is bekend met de overlevering van Jibreel, de hadith van Jibreel. Het gevraagd over het iman, waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam de zes zuilen van het iman benoemde. En hij zei vervolgens als zes de zuil, wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Oftewel, en dat jij gelooft in de voorbeschikking of het lot, zowel het goede als het slechte daarvan. Dus het onderwerp al-qadar of de voorbeschikking is een belangrijke. Waarom? Simpelweg omdat het een van de zuilen en een van de pilaren van het geloof vormt. En daarom was de edele metgezel Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu gewoon om te zeggen, als hij sprak over al-qadar, over de voorbeschikking, dan zei hij: de voorbeschikking en het tawhid zijn eigenlijk zaken, twee onderwerpen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en beide hebben ook invloed op elkaar. En dat het geloven in de voorbeschikking, of misschien het ongelovig zijn aan de voorbeschikking en het niet daarin geloven, ook resulteert dat men ongelovig is in de eenheid van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus het is een onderwerp dat zeer belangrijk is, beste mensen, en een onderwerp dat wij goed dienen te begrijpen. En als we gelijk met de deur in huis zouden willen vallen, dan is misschien een van de belangrijkste zaken die in ieder van ons goed moet beseffen, en hoe vreemd het ook klinkt, maar schijnbaar is dit een zaak wat velen toch ontgaat, dat is namelijk dat al datgene wat plaatsvindt in het wereldse, al hetgeen wat je om je heen ziet, al hetgeen dat je ervaart, al hetgeen waar je mee te kampen hebt, dat dat allemaal gebeurt aan de hand van een voorbeschikking. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran: elke zaak die hebben wij geschapen aan de hand van een voorbeschikking. Dat betekent dus dat het reeds voorbeschikt was, alvorens jij daarmee te kampen kreeg. En het onderwerp wat ik net al zei van de voorbeschikking is een onderwerp dat heel breed is. En een onderwerp dat zijn fundamenten en zijn vertakkingen kent. Maar als we het onderwerp van al-Qadr goed willen begrijpen, en ik ga zoveel mogelijk mijn best doen om dat zo goed mogelijk voor jullie te verduidelijken, dan is het zaak dat we de gradaties van al-Qadr goed begrijpen. En daarom zegt de imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, hij zegt: en het geloven in de voorbeschikking, in al-Qadr, geschiet pas op het moment dat men gelooft in de gradaties van de voorbeschikking. Dus we gaan nu met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala stilstaan bij een viertal gradaties. En deze vier gradaties zijn van wezenlijk belang of van essentieel belang. Waarom? Want op het moment dat je deze vier gradaties niet begrijpt, of je begrijpt één van deze vier niet, of je begrijpt hem misschien op een verkeerde wijze, dan zul je zien dat dat van invloed is op jouw overtuiging ten aanzien van de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt Ibn al-Qayyim dat degene die deze vier gradaties van de voorbeschikking goed begrijpt, en ook in staat is om ze in de praktijk toe te passen, dat hij het concept van al-Qadr onder de knie heeft. De eerste gradatie, en nogmaals, schrijf zeker op, de eerste gradatie van het geloven in de voorbeschikking is de kennis van Allah tabaraka wa ta'ala. Zoals en ieder van jullie weet, beste broeders en zusters, heeft Allah tabaraka wa ta'ala een aantal namen en Allah subhanahu wa ta'ala die wordt gekenmerkt met eigenschappen. En een van deze eigenschappen die verbonden zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala en beter gezegd onlosmakelijk verbonden zijn aan Allah tabaraka wa ta'ala is de eigenschap van het ilm, van kennis. Hoe uit dat zich in de praktijk? En dat betekent simpelweg als we zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala de alwetende is, al-alim is. En dat een ilm, een sifa dhatiya is, dus een eigenschap dat onlosmakelijk verbonden is aan Allah de Verhevene. Dan betekent dat in de praktijk dat Allah subhanahu wa ta'ala overal van op de hoogte is. Dus Allah de Verhevene is op de hoogte van datgene wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Allah Azza wa Jal is op de hoogte van datgene wat nu plaatsvindt. En Allah Jalla fi'ula is op de hoogte van datgene wat straks in de toekomst zal gaan plaatsvinden. Zo zeggen de geleerden als ze spreken over deze gradatie, dan zeggen ze Allahu ta'ala ya'lamu ma kan wa ma sayakun wa ya'lamu ma lam yakun law kana kayfa yakun. Ze zeggen Allah de Verhevene die is op de hoogte van datgene wat heeft plaatsgevonden. Allah subhanahu wa ta'ala is op de hoogte van datgene wat gaat plaatsvinden. En dan zeggen ze zelfs Allah de Verhevene is zelfs op de hoogte van datgene wat niet heeft plaatsgevonden. Op het moment dat dat wel had plaatsgevonden, dan was Allah daarvan op de hoogte en de details. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala ter bevestiging van deze eigenschap en dat zijn kennis allesomvattend en alles rijkt. لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Het laatste vers in Surat Talak. Dan zegt Allah de Verhevene, zodat jullie weten dat Allah de Verhevene overal toe in staat is. En zodat jullie ook weten dat de kennis van Allah de Verhevene alles omvat. Dus zijn kennis is allesomvattend. Dat betekent dat de kennis van Allah de Verhevene elke tijd en elke plaats reikt. Hoe uit dit zegt als we spreken over het geloof in de voorbeschikking. Dat betekent dus datgene wat in het verleden heeft plaatsgevonden, daar was Allah van op de hoogte. Allah is op de hoogte van datgene wat jij gisteren hebt gedaan en datgene wat jij eergisteren hebt gedaan. Allah de Verhevene is tevens op de hoogte van datgene wat jij morgen zult doen en datgene wat jou overmorgen zal overkomen. En ik zei net, zelfs datgene, en dat is misschien een punt om wat langer bij stil te staan, zelfs datgene wat niet plaatsvindt, wat niet heeft plaatsgevonden in de praktijk, op het moment dat dat had plaatsgevonden, dan was Allah de Verhevene daarvan op de hoogte. En dan was Allah de Verhevene op de hoogte van de details zelfs. Een voorbeeld om dit te illustreren is het vers waarin Allah tabaraka wa ta'ala spreekt in Surat Tauba over degene die niet erop uit waren getrokken om te strijden met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dan zegt Allah azza wa jalla over deze groep mensen: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Gelet op dit vers, zodat jullie het voorbeeld zullen begrijpen. Hij zegt, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Dus de hypocrieten. En dan zegt Allah de Verhevene over, en als zij daadwerkelijk erop uit wensten te trekken, dus zij wilden daadwerkelijk te strijden trekken met de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wat hadden ze dan gedaan? Dan zegt Allah, dan hadden ze op zijn minst hun voorbereidingen getroffen. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ. Maar Allah de Verhevene, die verafschuwde eigenlijk het feit dat zij erop uit zouden trekken. Dus Allah de Verhevene, die heeft dat niet gewild. Wat gebeurde er? Hij zegt, فَثَبَّتَهُمْ, waarna Allah de Verhevene hen eigenlijk ontmoedigde. وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. En er werd tegen hen gezegd, blijf met degene die zijn achtergebleven. Dus deze groep mensen, die zijn er niet op uitgetrokken. Ja? Wat zegt Allah de Verhevene in het volgende vers? Hij zegt, لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا. Dan zegt Allah de Verhevene, en als zij erop uit waren getrokken, dan zou eigenlijk hun aanwezigheid alleen een last voor jullie zijn. Dan zouden zij jullie eigenlijk alleen schade berokkenen. Dus we zien hier dat zelfs datgene wat niet heeft plaatsgevonden, namelijk de strijd die zij hebben gevoerd en dat zij erop uit zijn getrokken, als dat wel had plaatsgevonden en ze waren inderdaad gegaan, dan zou dat als gevolg hebben dat hun aanwezigheid eigenlijk alleen een last voor jullie zou zijn. En dat ze daarmee alleen schade zouden berokkenen aan de moslims. Dus besef goed, beste mensen, Allah is op de hoogte van datgene wat heeft plaatsgevonden. Datgene wat nu plaatsvindt, datgene wat straks plaatsvindt, en zelfs datgene wat niet heeft plaatsgevonden. Op het moment dat dat wel zo was geweest, dan was Allah de Verhevene daarvan op de hoogte. Tayyib. Tot zover de eerste gradatie. Dan gaan we over naar de tweede gradatie. De tweede gradatie, dan zeggen de geleerden, dat is eigenlijk het kitabe, oftewel het schrijven. Wat betekent dat in? Nadat Allah de Verhevene op de hoogte was van datgene wat zou gaan plaatsvinden. En laat ik misschien ter illustratie een voorbeeld geven, zodat we dat ook makkelijker in de praktijk kunnen toepassen. Nou, laat ik deze lezing die ik nu aan het verzorgen ben, laten we dat als voorbeeld nemen. Dus als we zeggen dat Allah de Verhevene op de hoogte is van alles, dan betekent dat dus dat Allah de Verhevene al reeds op de hoogte was van het feit dat ik vandaag, wat is het, woensdag 13 januari, om 8:30 zou zitten op deze stoel in moskee Sunna in Den Haag en de mensen thuis zou toespreken. Allah de Verhevene die was daar al lang al van op de hoogte, voordat de broeders met het initiatief kwamen om een lezing te organiseren, voordat ik kwam aanlopen of iets dergelijks, was Allah de Verhevene daarvan op de hoogte. Ja? En dat betekent ook, beste mensen, om nog heel even stil te staan. Het is niet zo wat vele mensen denken, vele van de jongeren denken, dat Allah de Verhevene pas op de hoogte is van iets op het moment dat het plaatsvindt. Dus het is niet zo dat Allah pas wist dat ik een lezing zou geven toen ik op deze stoel kwam zitten. Nee, en de overtuiging dat Allah de Verhevene pas op de hoogte is van datgene op het moment dat het plaatsvindt, is zelfs een vorm van ongeloof. En er waren in het verleden een groep mensen die zichzelf toeschreven aan de islam en die deze overtuiging erop nahielden. Dat waren de extreme qadariya in de tijd van de laatste metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Namelijk dat Allah de Verhevene pas iets weet op het moment dat het plaatsvindt. En dat is een vorm van ongeloof. En hierover bestaat zelfs de ijma' zoals Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala dat overlevert. Ja? Dus we hebben gezegd één kennis. Dan zeiden we, de tweede zaak is dat alles ook genoteerd staat. Dus Allah was op de hoogte van het feit dat ik deze lezing zou geven. En Allah, de Verhevene, heeft het ook vastgelegd. Waar heeft hij dat vastgelegd? In de Lawh al-Mahfuz. Wat ook wel vertaald wordt als de bewaarde tafel. En wat hierop duidt zijn eigenlijk vele bewijzen. Ik zal me beperken tot 1 of 2. Zodat het verhaal niet te lang wordt. Een van de zaken waaruit blijkt dat alles genoteerd staat. Dat zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala in surat Yasin. Waarin hij zegt. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. We hebben al hetgeen eigenlijk opgezond of genoteerd. En dan zegt hij, fi imam al-mubin, in al-imam al-mubin. Al-imam al-mubin hier in dit vers, daarover zegt de imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dat het hier gaat om een lawh al-mahfuz. En een lawh al-mahfuz, beste mensen, is de plek waar alles genoteerd staat. Dus al hetgeen wat heeft plaatsgevonden, als ook hetgeen wat straks zal plaatsvinden, dat staat genoteerd in een lawh al-mahfuz. Een van de andere bewijzen waaruit dit tevens blijkt, zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala aan het eind van surat al-Anbiya, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِيثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. En dan zegt Allah de Verhevene, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ. En wij hebben in het zabur, hebben we vastgelegd. Al-imam ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, toen hij sprak als uitleg over dit vers, toen zei hij, het zabur in dit vers is niet alleen de psalmen van Dawood alayhi salam, maar het zijn eigenlijk alle hemelse boeken die nedergezonden zijn. Dus dan zegt Allah eigenlijk, als we dit vers zouden uitleggen en interpreteren, en wij hebben in de hemelse boeken, die nedergezonden zijn, hebben wij genoteerd. Hij zegt, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ. En dan zegt hij, مِنْ بَعْدِ الذِّكْر. Na het dhikr. Wat betekent dat? Dus het stond genoteerd in de hemelse boeken, en daarvoor stond het al genoteerd in het dhikr. En het dhikr, zegt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala hier, is het lawh al-mahfuz. Ja? Dus al datgene wat geopenbaard is aan de profeten, of nedergezonden is in de hemelse boeken, al die zaken die daarin vermeld stonden, die stonden daarvoor al, dus voordat ze geopenbaard werden aan de mensen, stonden ze al genoteerd in de lawh al-mahfuz. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِيثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Wat stond erin vermeld? Namelijk dat de aarde geërfd zal worden door mijn rechtschapen dienaren, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En wellicht zijn de meeste van jullie bekend met de overlevering in Sahih Muslim, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam aangeeft dat Allah tabaraka wa ta'ala 50.000 jaar voor de schepping van de hemelen en aarde alles genoteerd heeft wat zal gaan plaatsvinden tot aan de dag des oordeels. Ja? Laten we het nogmaals toepassen op het voorbeeld dat we net hebben gegeven. Dus dat ik hier op deze stoel ben gaan zitten een kwartier geleden en jullie nu op dit moment toespreek, we zeiden de kennis daarvan was bij Allah de Verhevene. Dan zegt de profeet, en 50.000 jaar voor de schepping van de hemelen en aarde stond het al genoteerd. Dus 50.000 jaar voor de schepping van de hemelen en aarde heeft Allah de Verhevene in een lawh al-mahfuz genoteerd. Dat ik vandaag, januari, wat is het, 13 januari 2016, een lezing zou houden en de mensen zou toespreken. 50.000 jaar, niet voor mijn schepping, nee voor de schepping van de hemelen en aarde. En gelet nu goed, zodat we ook eigenlijk het verband kunnen leggen tussen de gradaties. 50.000 jaar voor de schepping van de hemel en aarde heeft Allah genoteerd. En daarvoor was het bij hem al bekend. Want als we spreken, beste mensen, en ik ga het inshallah ta'ala vandaag een beetje gieten in de vorm van een les, in de hoop dat we er wat van zullen opsteken. Maar als we spreken dus over de kennis van Allah, de Verhevene, dan is het niet zo dat dat een begin kent, in tegenstelling tot ons. Ja, ik heb bijvoorbeeld vandaag iets gelezen. Nou, mijn kennis over deze zaak kent een begindatum, namelijk vandaag. Kent ook een einddatum. Ja, misschien word ik over, nou, misschien vergeet ik het straks. Of al zou ik het niet vergeten, word ik misschien over een x aantal jaar dement. Dus het heeft een begin en een einddatum. Als we spreken over Allah de Verhevene en zijn eigenschappen, waaronder dus in dit geval kennis, dan is het niet zo dat het een begin heeft. Dus het was niet dat er een moment was waarin Allah de Verhevene wist dat iets zou gaan gebeuren. En daarvoor wist hij het niet. Nee, Allah heeft het altijd al geweten, om het maar zo te zeggen. En 50.000 jaar voor de schepping van de hemel en aarde, heeft hij het genoteerd. Ja? Dit zijn hele belangrijke elementen. Degene die tot nu toe goed heeft begrepen, die zit inshallah in de goede weg, wat betreft het concept van Qadar. Dus we hebben in het begin gezegd, ik ga proberen om telkens weer te herhalen, zodat het goed gegrondvest wordt in onze geheugen. Dus we zeiden dat alles voorbeschikt is. Dus hetgeen wat ik nu benoem, aan deze gradaties en een voorbeeld en dergelijke, alles valt hieronder. Dus je kan ook niets uitzonderen. Het is niet dat iets wordt uitgezonderd. Dus dat een bepaalde gebeurtenis of een bepaald voorval buiten de voorbeschikking van Allah wordt geplaatst en we zeggen, nee, jij valt hier niet onder. Nee, alles wat plaatsvindt, hoe goed, hoe klein, hoe groot, hoe mooi, hoe prachtig, hoe afschuwelijk het allemaal in onze ogen ook is, al deze zaken, die vallen onder de voorbeschikking, ja? Dus in al deze zaken zeggen we één, Allah die was daarvan op de hoogte en Allah de Verheven heeft het ook genoteerd. Heeft het genoteerd 50.000 jaar voor de schepping van de hemel en aarde. Duidelijk. Dan gaan we nu naar de derde gradatie. En de derde gradatie is vaak een knelpunt voor velen. En dat is namelijk de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. De wil, beste mensen, van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zeggen de geleerden dat Allah de verhevene een wil heeft. En ze zeggen daarin in het Arabisch, ma sha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Dat betekent datgene wat Allah de verhevene wil, dat zal plaatsvinden. En datgene wat Allah de verhevene niet wil, dat zal niet plaatsvinden. Ook als we spreken over de bewijzen die hierop duiden en dergelijk, dan zijn daaromtrent meerdere bewijzen uit, zowel de Koran als de Sunnah, die bevestigen dat Allah de verhevene en allesomvattende wil heeft. En we zouden dus eigenlijk kunnen zeggen dat de wil van Allah de verhevene wet is. Dus zijn wil is wet. Op het moment dat hij iets wil, dan zal het ook geschieden. En daarom zegt Allah de verhevene aan het eind van Surat Yasin, innama amruhu idha arada shay'an en yaqula lahu kun fayakun. Dus de zaak bij Allah de verhevene, op het moment dat hij dat wil, dan is het slechts een kwestie van zeggen, het zal geschieden. En in een andere vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Jullie zullen niet datgene willen, mits Allah de verhevene dat wil. Dus op het moment dat jullie iets willen, dan is het een vereiste dat Allah tabaraka wa ta'ala dat ook wil. En we zullen zo uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Dus we hebben gezegd, Allah de verheven heeft een allesomvattende wil, en zijn wil is wet. Dus op het moment dat hij iets wil, dan zal het plaatsvinden. Ik ben er heilig van overtuigd dat nu een aantal mensen heel veel van die lampjes zien branden opeens boven en denken, maar oh, wacht eens even, hier begrijp ik iets niet van. Laat ik misschien een praktijkvoorbeeld geven, en dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Op het moment dat we zeggen, als Allah iets wil, dan zal het geschieden. En op het moment dat we zeggen, zijn wil is wet, dan zou dat dus betekenen, op het moment dat iemand nu alcohol drinkt, of op het moment dat iemand ontucht pleegt, of op het moment nog erger dat iemand ongelovig is en Allah deelgenoten toekent, dan betekent dat dat Allah de verhevene dat heeft gewild. Toch? Want we zeiden immer zijn wil is wet. Of we zouden het ook andersom kunnen doen. Dat betekent dus simpelweg op het moment dat iets niet plaatsvindt, dat Allah de verhevene het ook niet heeft gewild. Want zijn wil was immers wet. Hier moeten we heel goed onderscheid maken tussen twee zaken, beste mensen. En dat is, als advies voor de student van kennis, is op het moment dat je de zaken, de wetenschappelijke zaken zou je kunnen zeggen, Masail ilmiya, op het moment dat je dat gaat bestuderen, dan is het eigenlijk een vereiste of heel belangrijk dat je zaken duidelijk weet te structureren en weet te ordenen. En op het moment dat je eigenlijk in alle roekeloosheid ja, nee gaat roepen, of eigenlijk in alle roekeloosheid zaken gaat bestuderen, zonder dat je de zaak echt daadwerkelijk hebt begrepen, dan zul je ook heel gauw in fouten gaan vervallen. En dat is exact hetzelfde met deze kwestie als we spreken over de wil van Allah de Verhevene. Degene die deze zaak niet hebben begrepen, op het moment dat je tegen hem zegt, heeft Allah de Verhevene het gewild dat iemand ontucht pleegt? Op het moment dat iemand volmondig ja zegt en hij zwijgt, dan heeft hij een fout antwoord gegeven. En op het moment dat iemand volmondig nee zegt en hij zwijgt, dan heeft hij een fout antwoord gegeven. En daarom is het zaak dat je de zaak uiteen weet te zetten. Zoals Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala zegt in zijn Nuniyah, hij zegt, fa'alayka bit-tafsili wat-tabyin. Hij zegt, fal-itlaq wal-ijmal duna bayani qad afsada al-wujuda wa khabbata al-adhana wal-ara'a kull zamani. Hij zegt, zet de zaken uiteen. Fa'alayka bit-tafsili wat-tabyin. Dus zet de zaken uiteen en verduidelijk de zaken. Hij zegt, want het spreken in algemene termen, het spreken in algemene termen, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het verstand van de mensen eigenlijk de kluts kwijt is geraakt. En dat de mensen in verwarring zijn gaan verkeren. Gelet beste mensen, we moeten onderscheid maken tussen twee soorten willen. We hebben enerzijds een wil, dat noemen ze al-iradatul kawniya. En we hebben anderzijds al-iradatul shar'iya. Dus de wil van Allah kan opgedeeld worden in twee categorieën. In een universele wil en in een religieuze wil. Gelet, op het moment dat je deze onderscheid niet maakt, of je begrijpt dit onderscheid niet, dan ga je in fouten vervallen. En dan komt vaak de shaitan, gaat hij dit in jouw geval ook als een ingang nemen. Als we spreken over al-iradatul kawniya, dus de universele wil, dan zeggen de geleerden, al-iradatul kawniya, ze zeggen, yelzamu minhu al-wuqu' wal-kaynuna, wa la yelzamu minhu al-mahabba. Ze zeggen, de universele wil, dan is het een vereiste dat het plaatsvindt. Dus in geval van een universele wil, is het eigenlijk datgene wat plaatsvindt. Schrijf het op en ik ga het zo uitleggen. Dus de universele wil is datgene wat plaatsvindt. Dus het is, beter gezegd, het is een vereiste dat het plaatsvindt, maar het is geen vereiste dat Allah ervan houdt. Ja? Dan hebben we tot slot al-iradatu shar'iyya. Daarbij is het juist een vereiste dat Allah ervan houdt. Dus in geval van een universele wil, is het datgene wat plaatsvindt. Dus een vereiste is dat het plaats heeft gevonden. En in geval van al-iradatu shar'iyya, van een religieuze wil, moet Allah ervan houden. Goed, laten we een voorbeeld of twee geven. Stel nou op het moment dat ik nu iemand zie die drinkt alcohol. En mij wordt vervolgens de vraag gesteld, heeft Allah dit gewild? Ik heb net gezegd, het antwoorden met ja of nee is fout. In dit geval gaan we de zaken uiteenzetten. We gaan zeggen, wacht even. Het feit dat deze persoon alcohol heeft gedronken, heeft dat plaatsgevonden, ja of nee? Het heeft plaatsgevonden. Ik zie een blikje achterover drukken. Dus het heeft plaatsgevonden. Dus dan zeggen we, het heeft plaatsgevonden met de universele wil van Allah de Verhevene. Tayyip, gaan we even toetsen, kijken of er ook sprake is van de religieuze wil. In geval van de religieuze wil, hebben we gezegd, het is een vereiste dat Allah ervan houdt. Houdt Allah ervan dat zijn dienaar zich vergrijpt aan alcohol? Nee. Wat is dan het antwoord? Dan is het antwoord in dit geval, Allah subhanahu wa ta'ala heeft het gewild met zijn universele wil en niet met zijn religieuze wil. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld zegt, de buurman daar aan de overkant die ongelovig is. Zijn geloof, dus een iman, heeft Allah de Verhevene gewild dat hij gelovig is, ja of nee? Allah de Verhevene heeft dat gewild. Hij heeft dat religieus gewild. Waarom? Want hij houdt ervan. Heeft hij dat universeel gewild? Hij heeft dat universeel niet gewild, want het heeft niet plaatsgevonden. Hij is immers nog steeds ongelovig. Ja? Dus maak onderscheid tussen al-iradatul kawniyya en al-iradatul shar'iyya. Op het moment dat iets plaatsvindt, dan heeft het plaatsgevonden met de universele wil. Op het moment dat Allah ergens van houdt, dan heeft het plaatsgevonden met de religieuze wil. Dus het kan ook zo zijn dat beide aanwezig zijn. De geleerde geeft het voorbeeld als Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, de metgezel, en zijn geloof. Gaan we kijken. Heeft Allah gewild dat Abu Bakr, de vriend of de metgezel van de profeet, een gelovige is? Dan gaan we kijken. Heeft het plaatsgevonden, ja of nee? Het heeft plaatsgevonden. Dus er is sprake van een universele wil. Houdt Allah de Verhevene hiervan? Allah de Verhevene die houdt ervan dat Abu Bakr moslim is. Dus hier zeggen we inderdaad, het heeft plaatsgevonden met zowel zijn universele wil als met zijn religieuze wil. Dus pas op dat je niet eigenlijk zaken zwart-wit gaat zien. En we hebben gezegd, beste mensen, net zoals Allah tabaraka wa ta'ala een wil heeft, heeft ook de dienaar een wil. En de wil van de dienaar is altijd onderhevig aan de wil van Allah de Verhevene. Ja, dus we bevestigen de wil van Allah en de wil van de dienaar. Dus we hebben nu drie zaken gezien. We gaan terug naar het voorbeeld, mijn lezing. Allah de Verhevene die was hiervan op de hoogte, in het verre verleden al. Vervolgens heeft hij 50.000 jaar voor de schepping van de hemelen en aarde het genoteerd in de Lawh al-Mahfuz dat ik de lezing zou geven. Allah de Verhevene heeft het gewild dat ik deze lezing zou geven. Vraag jezelf af, universeel, religieus of allebei? In dit geval is het allebei. Waarom? Want ik zit hier, het heeft plaatsgevonden. En anderzijds houdt Allah ervan dat men kennis deelt, oproept tot het goede en dergelijke en da'wa verricht. Dus het heeft plaatsgevonden met zijn universele wil en met zijn religieuze wil. Dan is er nog een laatste gradatie en dat is de laatste van de vier. En dat is al-Ghalq, de schepping. En wat houdt dat in de praktijk in? Dat houdt in dat Allah de Verhevene de dienaren heeft geschapen, als ook hun daden. Dus de daden van de dienaren, die zijn geschapen door Allah de Verhevene. En hetgeen wat hierop duidt, dat zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloon. Oftewel, Allah die heeft jullie geschapen, als ook jullie daden. En dit is een van de zaken, of een van de fundamenten van Ahlus Sunnah wal Jama'a. Namelijk dat zij geloven dat de daden van de dienaren geschapen zijn door Allah de Verhevene. En de imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala heeft hier zelfs een heel boekwerk aan gewijd, genaamd Ghalq Af'al al-Ibad. Dus Allah de Verhevene heeft de daden van de dienaren geschapen. Hier is het wel zaak dat we iets goed begrijpen. Op het moment dat we zeggen, enerzijds heeft Allah de Verhevene de dienaar geschapen, als ook de daad van de dienaar, dan is de schepping afkomstig van Allah de Verhevene. Wat betreft het bezigen van de daad, en de daad in de praktijk brengen, dan is dat iets wat toegeschreven wordt aan de dienaar. Dus Allah heeft mij geschapen en hij heeft mij daden geschapen. Maar op het moment dat ik zo meteen aanvang met het gebed, dan wordt het gebed aan mij toegeschreven. Ik word immers neergezet als zijnde degene die het gebed verricht. Als zijnde de vastende, als zijnde degene die bedevaart heeft verricht. Als zijnde degene die aalmoezen geeft en dergelijke. Dus de daad die wordt wel door mij in de praktijk gebracht. Maar het is Allah de Verhevene die deze daad heeft geschapen. Tayyib. Nog één keer, beste mensen. Ik heb net al aangegeven, deze vier gradaties zijn enorm belangrijk. En ook belangrijk om goed te begrijpen. Nog één keer, dan gaan we over op een aantal andere zaken. We hebben gezegd, Allah heeft een allesomvattende kennis. Ja? Allah de Verheven heeft alles genoteerd in de Lawh al-Mahfoz. We hebben gezegd, de wil van Allah subhanahu wa ta'ala is wet. Ik heb net uitgelegd wat ermee bedoeld wordt. En tot slot is Allah de Verhevene degene die ons allemaal heeft geschapen, als ook onze daden heeft geschapen. En ik ben niet degene die mijn eigen daden heeft geschapen, zoals sommige moslims in het verleden en heden dachten. Nee, Allah is degene die de daden heeft geschapen en ik ben degene die deze uit mijn eigen vrije wil in de praktijk brengt. Dus ook als we spreken over de wil, dan zeggen we niets wordt uitgezonderd als we spreken over de wil van Allah de Verhevene. Maar de mens heeft nog wel een eigen wil en die is onderhevig aan de wil van Allah de Verhevene. Tayyip, als nu degene thuis dit verhaal heeft aangehoord en het ook heeft begrepen. Dan zijn er hoogstwaarschijnlijk een aantal mensen thuis die nu op dit moment denken, oké, het verhaal is duidelijk. Maar, als we nu zeggen dat alles voorbeschikt is, beste mensen. Wat heeft het dan voor mij nog zin om iets te doen? Want kijk, als we zeggen dat alles voorbeschikt is, dan is het dus ook voorbeschikt of jij nu, of beter gezegd straks, naar het paradijs zal gaan of naar het helvuur zal gaan. Het staat vast. Het staat nu al vast of ik straks tot de inwoners van het helvuur zal behoren, of tot de inwoners van het paradijs. En ook hier geldt hetzelfde als wat we net zeiden, namelijk dat Allah daarvan op de hoogte is, dat alles genoteerd staat en dergelijke. Tayyip, maar zou dat dan eigenlijk niet moeten betekenen, wat vele jongeren zich afvragen, dat ik dan achterover kan gaan leunen? Het antwoord daarop kan eigenlijk vanuit twee oogpunten gegeven worden. En op zich is dit niet een hele verkeerde vraag die gesteld wordt. Waarom? Want de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die stelden dezelfde vraag aan de profeet. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen de metgezellen zei, dat in ieder van hen al zijn plaats toegewezen heeft gekregen, het zij het helvuur of het zij het paradijs, toen zeiden de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ze zeiden, ja Rasulallah, fafim al-amal. Ze zeiden, o boodschapper van Allah, waarom dan nog daden verricht eigenlijk? En in een riwaya vroegen de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zeiden, ja Rasulallah, afala natakil, o boodschapper van Allah. Kunnen wij dan eigenlijk niet achterover leunen? Want alles staat nu immers al vast. Het staat nu al vast dat ik naar het paradijs of naar het helvuur zal gaan. Wat heeft het dan voor mij nog zin om zoveel dingen te hadden en dergelijke te verrichten? Toen zij deze vraag stelde aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, was de profeet heel duidelijk in zijn bewoording. Hij zei, bali'amalu. Hij zei, verricht daarin degen. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, vanuit religieus oogpunt is het antwoord gegeven door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei, amalu. En in de riwaya zei hij, amalu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die geeft jou het antwoord op de vraag die jij nu stelt. Of misschien de vraag die nu bij jou te winnen schiet. Namelijk of je daden moet verrichten. De profeet zegt, inderdaad, verricht daden. Zo ook Allah de Verheven in de Koran. Zo zegt Allah Azza wa Jal, wa kuli amalu, fasayara Allahu amalakum. Dus Allah de Verheven zegt, en verricht daden. Ja, dus stroop de mouw op, zou je kunnen zeggen. En Allah die zal dat uiteindelijk zien. Dus dat eigenlijk vanuit religieus oogpunt. En dit zou voor ons als moslim zijnde, ga ik heel even op inhaken. Als moslim zijnde zou dit voldoende voor ons moeten zijn. En daarom is het belangrijk, beste mensen, een van de leerstellingen. Als we spreken over het onderwerp al-Qadr, dan is het belangrijk dat men dat bekijkt vanuit het oogpunt van de shara. Dus dat men het concept van Qadr bestudeert en dergelijke, vanuit de bril van de islam zou je kunnen zeggen. En niet het verstand en dergelijke, of dat men aan de hand van de influisteringen van de shaitan zaken gaat proberen uit te leggen, te analyseren en dergelijke. Nee, we bekijken het vanuit religieus oogpunt. De profeet en zo ook Allah, de Verhevene, die zeggen tegen ons, alles is voorbeschikt, jouw eindbestemming staat vast, maar verricht daden. Einde verhaal. Dat enerzijds. Maar anderzijds voor degene die op zoek is naar voldoening. We zeggen, Allah de Verhevene heeft het al vastgelegd of jij naar het paradijs gaat of naar het helvuur. De vraag, ben jij hiervan op de hoogte gesteld? Is het zo dat jij ergens in je leven, dat er een engel naar jou toe kwam en die zei tegen jou, luister eens, ik heb goed nieuws voor jou. Jij zult tot de inwoners van het paradijs behoren, ik heb een soort van toegangsbewijs voor jou. Of dat er een engel kwam die tegen jou zei, ja sorry helaas, maar je gaat branden in het helvuur. Wij hebben de kennis daar niet over, of wij zijn er niet over ingelicht. Dus op het moment dat we daarover zijn ingericht, dan zou je enerzijds kunnen zeggen, ja, het staat toch al vast. Maar je weet dat niet. En dan zeg ik op hetzelfde moment, Tayyip, waarom ga jij er dan in beginsel van uit? Want dit wordt vaak als een soort van vrijbrief door sommigen gebruikt om niets te doen. Op het moment dat je tegen hem zegt, verricht het gebed, of vaste maand Ramadan, of verricht de hajj en dergelijke, dan zegt hij, het staat toch al vast of ik naar het paradijs ga of naar het helvuur ga. Tayyip, waarom ga je er niet van uit dat jij tot de inwoners van het paradijs zal behoren? En dat jij daardoor ook daden verricht van de mensen van het paradijs? Want op het moment dat je achteroverleunt, de voorschriften van jou hier in de wind slaat, zijn bevelen niet nakomt en je vergrijpt aan de verboden zaken, dan betekent dat dat je daden verricht van de inwoners van het helvuur. En dan zal dat ook je eindbestemming zijn. Dus waarom bekijkt men het niet dat hij optimistisch is en zegt, nou ik behoor tot de inwoners van het paradijs. Een andere zaak. Op het moment dat men zegt, nou ik ga achterover leunen omdat alles voorbeschikt is. Is het niet voorbeschikt, en dat is dan de vraag die ik aan jou wil stellen. Is het niet voorbeschikt of jij aan het eind van de maand wel of niet je huur kan betalen? Het is al voorbeschikt. Hebben we net geconcludeerd dat jij straks aan het eind van de maand, wanneer de woningbouwcorporatie komt en het bedrag van je rekening wil afschrijven, dat zij ertoe in staat zullen zijn of niet. Het staat al vast. Als dat al vast staat, waarom ga je zo meteen nog de wekker zetten om 7 uur? Zet de wekker om 7 uur straks om al-Fajr te bidden, dan ga je lekker verder slapen tot een uur of 12. Als het al vaststaat of jij morgenavond zult eten, ja of nee, waarom ga je dan nog boodschappen doen en dergelijke? Dus daarom zie je vaak, beste mensen, dat het onderwerp van de voorbeschikking door de shaitaan ook wordt gebruikt om de mensen op een dwaalspoor te zetten. En hij komt met dit soort invluisteringen alleen wat betreft al-ibadat, wat betreft aanbidding en het gehoorzamen van Allah. Maar wat betreft het dunya, slaat hij daar totaal geen acht op. Ik ga het voor jullie duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Voor degene die denkt, ik begrijp het nog steeds niet, waarom moet ik daden verrichten terwijl mijn eindbestemming al vaststaat. Ik vergelijk het altijd met een student die een toets heeft. En gelet op dit voorbeeld. Stel nou dat ik als student zijnde een toets heb. Dus het is nu, wat is het vandaag, 13 januari. Ik heb, noem eens wat, over een week, 20 januari heb ik een toets. Ja? Een week later, 27 januari, krijg ik mijn uitslag. Of een voldoende of een onvoldoende. Tot zover duidelijk. Nu, op dit moment, 13 januari. Op dit moment weet ik al of ik straks 27 januari een voldoende of een onvoldoende zal scoren. Ik weet nu al of ik haal een 5,5 of hoger en het is voldoende. Of het is lager dan een 5,5 en het is een onvoldoende. Dat weet ik nu al 2 weken van tevoren. Het is één van de twee. Er is geen derde optie. Op het moment dat ik weet dat ik de 20ste een toets heb, wat doe ik dan deze week of de komende week? Dan ga ik werken. Dan ga ik mijn huiswerk maken, ga ik leren, ga ik uit mijn hoofd leren, opdrachten maken en dergelijke. Dus ik doe zoveel mogelijk mijn best. Waarom? Zodat ik straks op de 20ste, wanneer ik mij moet verantwoorden en mijn toets moet afleggen, dat ik dan uiteindelijk antwoord heb op de vragen. Waarom? In de hoop dat ik de 27ste, dus 27 januari, als overwinnaar uit de bus zal komen. En met een voldoende weer de deur uit kan. Wat betreft het leven en het dunya ziet het er hetzelfde uit. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons hier geplaatst als een soort van toets. Dus het is een soort van toets die je moet afleggen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook, Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Degene die het leven en de dood heeft geschapen, om jullie zodoende te testen en te toetsen, om zo te zien wie van jullie de beste daden zal verrichten. Dus het is nu aan jou om zoveel mogelijk goede daden te verrichten en zoveel mogelijk voorbereidingen te treffen, zodat wanneer jij je moet verantwoorden op de dag des oordeels, en wanneer jij op die dag je antwoorden moet geven, dat je dan in staat bent om die antwoorden te geven. Waarom? Want je hebt immers daarvoor in die periode, heb jij gewerkt, je hebt kennis vergaard, je hebt daden verricht, en dat zijn allemaal jouw antwoorden. En aan de hand daarvan zul je straks ook het paradijs binnentreden. Dus er is niemand die op dit moment zegt, ja, ik weet toch of ik een voldoende of een onvoldoende ga halen, dus dan doe ik maar niks. En nogmaals, ook hier zie je weer dat de shaitan dus vanuit dit oogpunt de mensen probeert te bespelen. Dus we zeggen enerzijds, alles staat vast, maar van jou wordt gevraagd om daden te verrichten, en de rest laat je over aan Allah, tawaraka wa ta'ala. Een van de vele vragen, beste mensen, ik ga richting het einde, inshallah ta'ala. Een van de vragen die ook vaak gesteld worden is, als we zeggen dat alles voorbeschikt is en Allah de Verhevene alles heeft voorbeschikt, waarom heeft Allah de Verhevene dan persoon A als moslim gemaakt en persoon B als niet-moslim? Enerzijds, een van de vaststaande zaken is dat dwaling en leiding afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die hij leiding wil schenken, die schenkt hij leiding. En degene die hij geen leiding wil schenken, die schenkt hij geen leiding. Alvorens we antwoord geven op deze vraag, is het als moslim zijnde belangrijk om 2 zaken duidelijk te begrijpen. In eerste instantie is het zo, dat het tot de overtuiging van Ahlus Sunnah behoort, dat de voorbeschikking van Allah de Verhevene gestoeld is op een wijsheid. Dus Allah de Verhevene, zijn voorbeschikking, is altijd gestoeld op een wijsheid. Allah de Verhevene doet zaken niet zomaar. En daarom toen Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sprak over de woorden van Allah azza wa jalla, waarin hij zegt, La yus'alu amma yif'al wa hum yus'aloon. Dus Allah de Verhevene, die wordt niet gevraagd over zijn daden, terwijl de mensen wel gevraagd worden over hun daden. Toen zei hij als uitleg hierop, hij zei, de reden waarom Allah de Verhevene niet gevraagd wordt, dus geen verantwoording hoeft af te leggen, beter gezegd, en niet gevraagd wordt over de daden die hij verricht, hij zei, dat is omdat de daden van Allah de Verhevene gestoeld zijn op een ultieme wijsheid. Gestoeld zijn op een ultieme wijsheid. En daarom zegt hij, rahimahullah ta'ala, in zijn lamia, hij zegt, van naru yaslaha ash-shaqiyyu bi hikmatin, wa kadha at-taqiyyu ila al-jinani sayadkhulu. Hij zei, degene die het hellevuur zal bewonen, die zal deze bewonen conform een ultieme wijsheid. En degene die het paradijs zal bewonen, die zal deze binnentreden aan de hand, of conform de ultieme wijsheid van Allah de Verhevene. Dus er is altijd sprake van een wijsheid. Wat we ook goed moeten begrijpen, beste mensen, als moslim zijnde, is dat Allah de verhevene niemand onrecht aandoet. Het is niet zo dat Allah de verhevene straks iemand onrecht zal aandoen. En dat iemand uiteindelijk vanwege het onrecht dat hem is aangedaan, hij uiteindelijk het hellevuur zal moeten bewonen of het paradijs ontnomen zal worden. Nee, Allah de verhevene, zoals vermeld staat in de hadith Qudsi, die heeft onrecht, heeft hij zichzelf verboden verklaard. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala in een hadith Qudsi zei. Ik heb onrecht voor mijzelf verboden verklaard. En ik heb het ook verboden verklaard voor jullie, dat jullie elkaar geen onrecht aandoen. Dus laat dit eigenlijk jouw vertrekpunt zijn. Tayyib, laten we teruggaan. Waarom heeft Allah de verhevene gelovigen en niet gelovigen? Of moslims en niet moslims geschapen? Want het is één van beide. Zegt Allah de verhevene. Hij heeft jullie geschapen. En onder jullie zijn er gelovigen en onder jullie zijn er ongelovigen. Allah de verhevene, beste mensen, die heeft aan de hand van het sturen van boodschappers en het neerdalen van boeken, heeft hij het bewijs geleverd tegen de mensheid. Nog één keer, Allah de Verhevene heeft aan de hand van de boodschappers en aan de hand van de boeken, heeft hij het bewijs geleverd tegen de mensheid. Zoals Allah Azza wa Jal zei, Azza rusulan mubashirina wa mundirina, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Hij zei, en wij hebben boodschappers gestuurd, als brengers van blijde tijdingen, en als waarschuwers. Waarom? Hij zei, zodat de mensen uiteindelijk straks geen bewijs meer hebben tegenover Allah. Dus beter gezegd, de mensen hebben geen excuus meer tegenover Allah de Verhevene. Dus Allah de Verhevene, die heeft de boodschappers gestuurd naar zowel degene die in hen hebben geloofd, en gehoor hebben gegeven aan hun roep, als ook aan degene die dat niet hebben gedaan. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld, وَأَمَّ ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Hij zegt, wat betreft Thamud, dan hebben wij hen geleid. We hebben de boodschappers tot hen gestuurd. We hebben het voor hen verduidelijkt. Maar zij verkozen in dit geval eigenlijk blindheid en dwaling. Die verkozen zij boven leiding. En dan zie je terug dat Allah de Verhevene middels de zending van boodschappers en profeten het bewijs heeft geleverd. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld, وَلَقَدْ بَعَثْنَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ. En wij hebben, elke umma hebben wij eigenlijk voorzien van een boodschapper door deze naar hen toe te sturen. In een ander vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَ فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَ فِيهَا نَذِيرٌ. Dus en er is geen umma, er is geen gemeenschap, of Allah de Verhevene heeft onder hen eigenlijk een waarschuwer laten gaan. Dus in ieder is gewaarschuwd. En zo zit het, beste mensen, met de gehele mensheid. En aan de hand daarvan zijn de mensen uiteindelijk, vanuit hun eigen vrije wil, hebben ze of gekozen voor pad A of pad B. Zo zegt Allah Azza wa Jal over de mens, dus niet over de moslim. Hij zei, inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Dus wij hebben hem geleid naar de weg. Dus het is voor hem verduidelijkt. En dan heb je onder de mensen die dankbaar zijn, of je hebt onder de mensen die ondankbaar zijn. Ja? Dus laten we dit in ieder geval duidelijk hebben. Dat betekent dus ook, beste mensen, luister goed wat ik nu ga zeggen. Op het moment dat een persoon, want de geleerden zeggen dat naar elke gemeenschap een boodschapper is gestuurd. Dit impliceert niet dat elke individu ook de boodschap bereikt heeft. Het kan zo zijn dat er onder de gemeenschappen individuen te vinden zijn die de boodschap niet hebben bereikt. Deze groep mensen, die worden dan ook niet zomaar in het hellevuur gegooid. Want dan zou er sprake zijn van wat? Dan zou sprake zijn van onrecht. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Oftewel, en wij straften niet pas nadat wij een boodschapper stuurden. Of iemand die het bewijs leverde, beter gezegd. Tayyib. We gaan terug naar de vraag. Dus op het moment dat de boodschappers komen en de boodschap die wordt aan jou getoond, dan heb jij vanuit een eigen vrije wil, heb jij dus de keus om te geloven of om niet te geloven. En daarom zegt de imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, op het moment dat Allah de Verhevene bijvoorbeeld een obstakel plaatst tussen jou en de boodschapper, of de boodschap die verkondigd is, dan zul jij daar ook niet kwalijk voor genomen worden. Stel nou bijvoorbeeld in geval van iemand die niet bij zijn positieve is, een majnoon, iemand die krankzinnig is. Ondanks dat er een boodschapper is gestuurd en de boodschap verkondigd wordt en dergelijke, is er in zijn geval een obstakel. Dus hij wordt dan ook niet automatisch het hellevuur ingeworpen of dergelijke. Tayyib. Wat we ook heel goed moeten beseffen, beste mensen, want misschien dat iemand nu kan zeggen, en ik ga nog een stapje verder. Misschien dat iemand kan zeggen, ja, maar we lezen in de Koran dat Allah de Verhevene bijvoorbeeld de harten van de ongelovigen heeft verzegeld. Hoe vaak lezen we wel niet dat Allah, wanneer hij spreekt over de ongelovigen of over de hypocrieten, dat hij dan aangeeft dat ze bijvoorbeeld blind zijn, dus blind voor de boodschap, dat ze doof zijn voor de boodschap, dat ze niet in staat zijn om gehoor te geven aan de boodschap van de boodschappers. Zien we bijvoorbeeld terug in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam met de hypocrieten, dat Allah de Verhevene hun harten heeft verzegeld. Dan zou iemand kunnen zeggen, maar die zegel die Allah de Verhevene op hun harten heeft geplaatst, is eigenlijk die obstakel waar ik net over sprak. Het is inderdaad een obstakel. Alleen is hier een hele belangrijke kwestie waar we goed rekening mee moeten houden, zoals Ibn al-Qayyim zei. En dat is namelijk dat Allah de Verhevene een persoon nooit in beginsel verzegelt. Of zijn hart in beginsel nooit verzegelt. Het is niet dat Allah de Verhevene, en sommige mensen denken dat het zo in elkaar steekt. Dat de boodschapper gestuurd wordt, dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wordt gestuurd. Hij verkondigt de boodschap, en alvorens hij de boodschap verkondigde, had Allah de Verhevene al een x aantal mensen verzegeld, of had Allah de Verhevene hun oren eigenlijk doof gemaakt voor de boodschap. Nee, het was uiteindelijk nadat zij zelf hooghartig waren, en zichzelf te hoogmoedig achten om gehoor te geven aan de boodschappers en zich afwenden van de boodschappers, zij uiteindelijk op een dwaalspoor zijn gezet door Allah de Verhevene. Wat zegt Allah Azza wa Jal? فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Dus nadat zij zelf eigenlijk begonnen af te wijken, ze namen zelf de paden en de wegen van dwaling in acht, wat gebeurde er daarna? Allah die liet hun harten afwijken. Precies hetzelfde geldt voor het tegenovergestelde. Mensen denken altijd op het moment dat hij iemand ziet die naar de moskee is gekomen, of iemand die misschien het goede doet, dat Allah de Verhevene zomaar willekeurig in een minuut de persoon A uitverkoort en persoon B achterlaat. Nee, wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Degene die omwille van ons strijden, die zullen wij leiden naar onze wegen. Hij heeft niet gezegd, en degene die wij hebben geleid naar onze wegen, die zullen vervolgens op die weg omwille van ons strijden. Nee, het is een vereiste dat de persoon in kwestie eerst een strijd levert, en vervolgens zal Allah de Verhevene het voor hem vergemakkelijken. En Allah Azza wa Jalla kent het vers allemaal. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Wat betreft degene, wa amma man a'ta, degene die geeft, wa taqa, godsvruchtig is, wa saddaqa bil husna, en het goede bevestigt. Dus hij neemt deze zaken allemaal in acht, uit een eigen vrije wil, hij stroopt de mouwen op, hij neemt moeite, hij offert zaken op. Wat gebeurt er? Fasanu yassiruhu lil yusra. Wij zullen hem leiden naar het makkelijke, de poorten die zullen voor hem geopend worden. En dan zegt Allah, wa amma man bakhila, wat betreft degene die gierig is, wa staghna, onverschillig is, wa kadhaba bil husna, en het goede verloochent, fasanu yassiruhu lil usra. Wat betreft deze persoon, dan zullen wij het eigenlijk voor hem vermoeilijken. Ja? Dus we zien hier, beste mensen, dat het niet een kwestie is van dat Allah de Verhevene in beginsel mensen laat afdwalen of dergelijke. Tayyip, dan resteert er nog een laatste zaak en daarmee ga ik het verhaal inshallah ta'ala afronden. En dan hoop ik dat ik in ieder geval globaal het onderwerp van de voorbeschikking heb belicht. Dat is namelijk wat heel vaak vele jongeren zich ook afvragen is, oké, de conclusie is getrokken, alles is voorbeschikt en dergelijke. En alles gaat gepaard met de wil van Allah de Verhevene, we hebben het gezien, alles wordt opgeschreven en dergelijke. Maar hoe kan het dan zo zijn dat er kwaad is? Op het moment, stel nou geef ik een voorbeeld, in geval van een oorlog, dan zegt iemand, hoe kan het zo zijn dat Allah de Verhevene het voorbeschikt dat een heel volk wordt uitgemoord? Of hoe kan het zo zijn dat Allah de Verhevene deze persoon op zo'n wijze laat lijden aan de hand van een ziekte, aan de hand van beproevingen, aan de hand van kommer en kwel en dergelijke, en dan vervolgens zeggen wij het was voorbeschikt? Een van de zaken die de geleerden benoemen, waar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala heeft verwezen, is als we spreken over het kwaad in onze ogen, dat Allah de Verhevene nooit het kwaad aan zich schept. En dat is eigenlijk het probleem wat wij vaak hebben. Dat is namelijk dat wij, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, niet verder kijken dan onze neus lang is. Er staat vermeld in een hadith in Sahih Muslim dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat hij gewoon was om een smeekbede te verrichten waarin hij zei, wa sharru laysa ilayk. En dan zei hij vervolgens, wat betreft het kwade, dan behoort dat niet toe aan u. En de overlevering is correct. Dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en het kwade behoort niet toe aan Allah. Het wordt niet aan Allah toegeschreven. Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala die zegt als uitleg op deze woorden en deze overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat met het kwade hier bedoeld wordt het kwaad. Ash-sharr al-mahd noemen ze dat in het Arabisch. Dus het kwaad dat vanuit alle oogpunten kwaad en slecht is. Dat bestaat niet. Er bestaat niet zoiets als een kwaad dat vanuit alle oogpunten slecht is. Laat ik een voorbeeld geven. Ik heb net het voorbeeld gegeven van een oorlog. Op het moment dat je iemand ziet en je kijkt naar de persoon in kwestie en je ziet wat hij allemaal heeft moeten doorstaan. Dan heeft zijn vader verloren, zijn moeder verloren, zijn misschien lichaamsdelen verloren, de dood in de ogen gekeken, alle soorten beproevingen meegemaakt. Dit zijn zaken in onze ogen die allemaal kwaad zijn. Op het moment dat we alleen daar naartoe kijken, zonder kijken naar de vruchten die het afwerpt, dan zou men inderdaad kunnen denken, wacht eens, het kwade is aan zich geschapen of voorbeschikt. Maar op het moment dat je kijkt hoe deze persoon eruit komt, en je kijkt bijvoorbeeld wat hij daarvan heeft geleerd, pas misschien na een tijd, dan zou je denken van, oké, dus er zat ook nog heel veel goeds aan. Hoe vaak komt het wel niet voor, beste mensen, dat iemand bijvoorbeeld te maken krijgt met een bepaald ongeluk, in coma ligt? Ik ga hele extreme voorbeelden geven. Zijn benen worden geamputeerd. Zijn geheugen verliest hij gedeeltelijk en dergelijke. Allemaal kwade zaken. Je zou kunnen zeggen, deze man is een prachtige man. Waarom? Overkomt hem dit. Maar op het moment dat je dan vervolgens kijkt en je ziet dat hij herstelt. Je ziet dat hij vervolgens weer de weg richting Allah de Verhevene terug heeft gevonden. Je ziet dat hij weer de contacten met zijn ouders is gaan versterken. Je ziet dat hij bepaalde zonden links is gaan laten liggen. Je ziet dat hij vervolgens tot inkeer is gekomen. Je ziet honderden zaken waarvan je zou bijna denken, was ik maar degene die hiermee te maken kreeg. Dus daarom, als we kijken naar het kwade, dan moet men het kwade niet aan zich zien. En daarom bestaat er niet zoiets als het kwade. Want als we zouden spreken over het kwade, en ik zou tegen iemand nu zeggen, roep eens iets wat kwaad is. Het meest kwaad in onze ogen zou misschien Iblis zijn. Zelfs de schepping van Iblis, daaruit komt het goede voort. Want kan men niet aan de hand van de schepping van Iblis laten zien hoe sterk hij is? Is het niet zo dat men de strijd kan leveren, of de strijd kan aangaan met Iblis en zodoende de hoogste rangen van het paradijs kan verkrijgen? Dus het kwade, beste mensen, wordt niet aan zich voor beschikt. Dus men moet dat ook niet zo bekijken. Daarom zegt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, en daarmee ga ik het verhaal echt afronden. En gelet op deze woorden, beste mensen. Hij zegt, en zou Allah de Verhevene eigenlijk datgene wat hij voor de mensen verborgen heeft gehouden, zou hij dat wegnemen? Dan zouden de mensen versteld staan. Dus hetgene wat Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk voor jou verborgen heeft gehouden. Dan zegt Ibn al-Qayyim op het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala het gevaat eigenlijk letterlijk vertaald wegneemt. Hij zegt, en men zou vervolgens zien hoe Allah de Verhevene voor jou de zaken heeft uiteengezet. En men zou vervolgens zien het goede dat Allah subhanahu wa ta'ala met jou voor heeft. Hij zegt, dan zou het hart van de dienaar zou smelten uit liefde voor Allah de Verhevene. En het hart van de dienaar zal verbrijzeld raken, zegt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, uit dank voor Allah tabaraka wa ta'ala. Dus op het moment dat wij het totaalplaatje zouden zien, wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons verborgen heeft gehouden, dan zou je zien dat Allah tabaraka wa ta'ala alleen het goede met jou voor heeft. En dat Allah subhanahu wa ta'ala alleen het goede voor jou wenst. En dan zegt Ibn al-Qayyim, dan zul je zien dat hij zelfs genadiger voor jou is dan je eigen moeder. En het goede met jou voor heeft meer dan dat jij dat met jezelf hebt. Maar op het moment dat we kortzinnig niet verder kijken dan ons neus lang is, alleen naar het kwaad kijken, zonder te beseffen dat alles gepaard gaat met een wijsheid. En dat alles gepaard gaat met de genade van Allah tabaraka wa ta'ala, dan blijven we inderdaad een opening bieden aan de shaitan om ons te bespelen. En tot slot, beste mensen, daarmee ga ik het verhaal afronden. Als we spreken over de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala, is misschien wel een van de belangrijkste leerstellingen. Wat mensen goed moeten beseffen, zoals vele van zichzelf, zoals Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu zei, en ook imam Ahmed en anderen, toen ze spraken over de voorbeschikking van Allah de Verhevene, dan zeiden ze, de voorbeschikking van Allah de Verhevene is zijn geheim in zijn schepping. En vele van ons jongeren die schijnen dat niet te begrijpen. Het is het geheim van Allah de Verhevene in zijn schepping. Dus het geheim van Allah de Verhevene betekent ook dat je zaken niet te zien of niet te horen of niet te voelen zult krijgen. Maar op het moment dat je wel zorgt dat de overtuiging van de voorbeschikking zich in het hart heeft genesteld. En dat je weet dat alles gepaard gaat met een wijsheid en met goedheid voor jou. Dan zul je ook zien dat je zaken voor lief neemt en makkelijker in de praktijk zal brengen. Ik ga het inshallah ta'ala hierbij laten. Ik dank jullie allemaal voor jullie luisteren en horen. En ik hoop dat jullie er in ieder geval iets van hebben opgestoken. Waar ik geloof ik om subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.